Platform 31.
Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet het zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed landen in die wijk? En welke vernieuwende woonvormen bieden dan uitkomst? Daarover praten we in deze podcast 31 in het kader van het experiment Weer Thuis. Laten we starten met een introductierondje. Trap jij af, Henke?
Ja. Ik ben Henke van der Heijden. Ik ben beleidsadviseur, sociaal domein bij de gemeente Gooisemeren. Dat is in de regio Gooi en Vechtstreek. En ik hou me bezig eigenlijk met twee grote onderwerpen. De ene is inclusie, gaat over alle inwoners. En de andere onderwerp is de maatschappelijke zorg. Dus onder andere uitstroombeschermd wonen, OGGZ.
Simone?
Ik ben Simone van Raak. Ik werk als maatschappelijk ontwikkelaar bij woningcorporatie Zayas in 's-Hertogenbosch. En ik hou me daar bezig met maatschappelijke projecten en samenwerking met diverse zorgpartijen, welzijn, gemeenten. Waarin ik me onder andere ook bezighoud met woonoplossingen.
Suzanne.
Ja, ik ben Suzanne Popovic en ik ben werkzaam bij Lister. Lister is een GGZ-instelling en wij bieden herstelondersteunende zorg aan mensen met psychiatrische en of verslavingsproblematiek. En binnen Lister hou ik mij bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten. En ik vind het leuk om me met woonprojecten bezig te houden, dus dat doe ik ook als projectleider.
Oké. Henk, kun jij vertellen over jullie beleid rondom mensen die uitstromen uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang?
Als je kijkt naar Gooisemeren, dan hebben wij altijd één groot slogan, dat is iedereen doet mee. En dat geldt voor alle inwoners, we zijn er voor iedereen. We hebben deels regionaal beleid, waarin we allerlei voorzieningen met elkaar regelen. Zoals het beschermd wonen, maar ook voorzieningen als 24/7 begeleiding, als mensen uitstromen. En we hebben lokaal beleid. En dat lokale beleid is eigenlijk ook heel erg belangrijk, want daarmee kan je zorgen dat mensen ook echt in de wijk landen. Dat ze niet alleen het dak boven hun hoofd hebben en dat er iemand langskomt voor het pilletje of de begeleiding. Maar mensen ook echt in die samenleving kunnen wonen. En dat is eigenlijk mijn hoofdwerk.
En hoe doen jullie dat dan? Wat is dan het belangrijkste wat je als gemeente moet doen?
Dat je als gemeente de regie kan nemen om alle partijen bij elkaar te brengen. En dat te faciliteren en die samenwerking op gang te brengen. En dat is enerzijds in hele laagdrempelige voorzieningen. Want toen wij begonnen eigenlijk was er bijna niks. Dus 5 jaar geleden zijn we begonnen met eigenlijk alle partijen die zich daarvoor wilden inzetten. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wel dingen komen voor deze mensen. Deels voor de groep die het fijn vindt om met gelijkgestemden te zijn. Maar ook wat inclusiever, wat gemengdere voorzieningen. En daar zijn we begonnen met een groep ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals. Geen managers, echt mensen van de werkvloer. Die heel goed weten hoe het in de praktijk gaat. En daar is een hele kerngroep, een heel netwerk uitgekomen. En wij als gemeente faciliteren dat. En deze mensen weten precies wat er nodig is. Die hebben de ideeën. En als gemeente kan je zorgen dat het ook gerealiseerd wordt. En dat je goed gaat schakelen.
Dus als ik het goed begrijp, dan zijn de uitgangspunten voor jullie beleid de regio betrekken. De samenwerking opzoeken. Laagdrempelige voorzieningen treffen. En de doelgroep zelf ook betrekken.
En het laatste wat ik eigenlijk nog niet genoemd heb, is namelijk ook de inwoners betrekken.
Ja, op die inwoners komen we straks nog terug. Eerst wil ik naar Simone van woningcorporatie Zayas toe. Want jullie experimenteren met verschillende soorten woonvormen. Waarom is dat?
Ja, eigenlijk om twee redenen. Aan de ene kant vanuit de samenwerking die we, ik denk vanaf 2015, 2016 zijn gestart met gemeente en onze GGZ-partij. Om te kijken hoe we, ja, we noemden dat kanteling beschermd wonen, maar hoe mensen dus die in een beschermde woonvorm wonen, meer zelfstandig in de wijk kunnen wonen. En veel mensen woonden in een woning van de woningcorporatie, die dan gehuurd wordt door de zorgpartij. Daarbij zijn we gewoon heel concreet gaan kijken van wie woont waar, welke mensen willen zelfstandig wonen, kunnen zelfstandig wonen, op welke manier. En hoe kunnen we met gemeente, met die zorgpartij en met bewoners kijken naar alternatieve woonoplossingen. En tegelijkertijd zijn we vanuit Zayas ook bezig met hoe kunnen we nou die druk op de woningmarkt wat meer verlichten. En hoe kunnen we vanuit de bestaande woningen ook meer woonruimte creëren voor mensen. En zo hebben we bijvoorbeeld één project in Den Bosch. Dat is een grote eengezinswoning, een drive-in woning met drie woonlagen. Op de begane grond heb je een garage, dus een garage onder je woning. Dan woon je op de eerste etage en dat zijn eigenlijk ruime woningen. Dus ja, bij uitstek geschikt om te splitsen in kleinere wooneenheden. Ja. En dat was een beschermde woonvorm waar zes cliënten van de GGZ-organisatie woonden. Die hadden hun slaapkamer, maar verder gemeenschappelijke ruimtes. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk gedacht van nou kunnen we nou niet het experiment op woning splitsen. En het zoeken naar alternatieve woonoplossingen voor beschermde woonvormen combineren. En kijken of we die woning kunnen splitsen in zelfstandige appartementen. En zo zijn we eigenlijk gaan kijken, ook met mensen die daar wonen, van nou, de mensen wilden daar eigenlijk heel graag blijven wonen, maar wilden wel meer privacy, konden ook zelf gaan huren, maar vonden toch wel fijn om die zorg ook wat in de nabijheid te houden. En zo hebben we eigenlijk die woning gesplitst in zes kleine appartementen, waar mensen nu huren bij Zayas, zorg in de buurt. En wij hadden ook ons experiment op het splitsen van een woning.
Dus twee opgaven die voor jullie eigenlijk heel toevallig samenkwamen. Maar de koppeling daartussen bracht eigenlijk hele mooie resultaten.
Ja.
Ik begreep dat jullie bij Zayas ook altijd willen kijken naar de specifieke situatie van de mens en van de woning.
Ja, dus het begint natuurlijk bij de bewoner, hè, bij de mens. Van wat wil iemand en wat kan iemand. Maar zo hebben we bijvoorbeeld ook een woonvorm waarin eigenlijk zes kleine eenheden zaten. En dat is eigenlijk een vrij eenvoudige manier om te zeggen, nou, we veranderen het contract. Ja, dus mensen kunnen rechtstreeks bij ons huren, hoeven niet te verhuizen, maar wonen dan wel zelfstandig. Dus zo kijken we eigenlijk per situatie naar wat er kan. En soms betekent dat iets transformeren aan de woning en soms is het puur een huurovereenkomst sluiten. Dus dat is eigenlijk iedere keer een stukje maatwerk op de mens, op de bewoner, maar ook wat er vanuit de woning kan.
Dat klinkt wel als een hele unieke aanpak. Hoe werkt het dan in de praktijk?
Wat het allerbelangrijkste is dat de samenwerking goed is. Dus dat je elkaar goed kent, goed weet te vinden. En dat er ook vertrouwen over en weer ontstaat. En verder is het, de woning moet geschikt zijn. Hè? Dus op het moment dat een woning niet geschikt is om te splitsen, dan houdt het natuurlijk op. Hè? Dus dan ga je wel kijken, zijn er alternatieven? Of kan iemand verhuizen naar ergens een appartement? Ook de woning moet geschikt zijn. Want je gaat niet investeren in een woning als het een waardeloos product oplevert. Dus kijk, in die zin zijn dit misschien ook de unieke kansen die zich niet 100 keer voordoen. Hè?
En jullie halen nu de pareltjes eruit.
Ja, kijk, we hebben ook zeg maar afspraken gemaakt dat mensen die zelfstandig willen wonen met ambulante begeleiding aan huis, dat die met urgentie bijvoorbeeld een woning kunnen krijgen. Tegelijkertijd zijn er ook mensen waarvan de zorgorganisatie zegt, die kunnen niet volledig zelfstandig ergens wonen, maar we hebben nog geen alternatief. Dus dat onderzoeken zijn naar, kunnen we bijvoorbeeld geclusterd kleinschalige woonvormen ontwikkelen. Maar goed, dat zijn een wat meer langer termijn trajecten waarin je vaak ook afhankelijk bent van of je ergens kunt nieuwbouwen. Dat zijn niet zomaar projecten die je kunt transformeren in je bestaande voorraad, zeg maar.
Suzanne, bij Lister werken jullie ook aan innovatieve gemengd wonenoplossingen. Place to be used bijvoorbeeld, een hele succesvolle daarvan. Wat voor oplossingen moet ik nog meer aan denken? Heb je voorbeelden?
Nou, Place to be used is inderdaad een project waar we een aantal jaren geleden mee zijn begonnen, een gemengd wonenproject. Maar ondertussen zijn we een aantal projecten verder. Bij gemengd wonen moet je dus denken aan het samenwonen van verschillende doelgroepen. Ieder in zijn eigen woning, betaalt zijn eigen huur, maar met elkaar vorm je wel een eigen community, een gemeenschap. Vaak is het wel gespikkeld in het hele complex, dus je woont iedereen woont dan door elkaar. En er is een gemeenschappelijke ruimte waar je elkaar kunt ontmoeten. En dat is vaak voor cliënten wel een hele fijne manier om uit te stromen uit het beschermd wonen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Meanderpark in Nieuwegein. Dat is een ander project. En dat was een voormalig gemeentehuis van Nieuwegein. Wat is omgebouwd tot, 255 appartementen. En dat is dat is nu denk ik dat ze een jaar geleden zijn verhuisd, de laatste bewoners. En voor tot nu toe wel succesvol. Alleen door de corona was het natuurlijk wel lastig om die activiteiten gezamenlijk te doen. Maar gelukkig wonen er heel veel creatieve mensen en is er ook wel veel online gebeurd.
En welke groepen wonen dan allemaal in het Meanderpark? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat zijn jonge starters. Met name mensen uit, voornamelijk uit Nieuwegein. Daarnaast wonen er cliënten van Lister. We hebben ongeveer 45 wooneenheden. We doen het samen met de tussenvoorziening, een andere maatschappelijke opvanginstelling. En we hebben statushouders.
Volgens mij zijn jullie ook bezig met een kleinschalig project, klopt dat?
Ja, we hebben ook nog een wat kleiner project in Utrecht. Dat heet de Amerhof. Dat zijn 30 wooneenheden. Dat was in een bestaand complex. Daar woonden al cliënten van Lister. Maar samen met de woningcorporatie hebben ze gekeken om dat om te bouwen tot een gemengd wonenproject. Dus een aantal mensen zijn gevraagd om te verhuizen. En een aantal mensen zijn gevraagd om juist te komen wonen. Zodat de balans in het complex goed is. En de mensen worden geselecteerd op motivatie. Ze moeten het leuk vinden om met elkaar te wonen of activiteiten te organiseren. En op die manier kan je het leefklimaat ook echt wel verbeteren.
Jullie willen echt communities neerzetten daar?
Ja, klopt. Ja. Dus dat gaat een community. Dan moet je gewoon denken aan, het hoeft niet heel groot te zijn hoor. Het is al dat je in de ochtend goedemorgen tegen elkaar zegt of een wandelingetje maakt of ergens een kopje koffie drinkt. Vaak wordt er gedacht aan grootschalige activiteiten, maar dat is voor onze cliënten ook niet altijd wenselijk. Dus echt dat kleine, het wederkerigheid, zeg maar, is daarin belangrijk.
En hoe selecteer je dan de juiste mensen daarvoor? Wanneer ben je geschikt voor zo'n woonproject?
Nou, iedereen wordt geselecteerd, hè? Dus ook de cliënten van Lister, maar ook de reguliere huurders of de andere doelgroepen. Ja, het gaat vooral om de motivatie, dus je moet het dus leuk vinden om onder de mensen te zijn. Er is best wel wat sociale controle, hè? Als mensen iemand een tijdje niet hebben gezien, dan kloppen ze toch even op de deur van, hey, gaat alles goed? Hoe is het met je? En ja, als je daar niet op zit te wachten, dan moet je daar niet gaan wonen. Nee.
Moet ik mij daar dan een screening bij voorstellen?
Ja, wij houden dan een screening. We leggen uit wat het gemengd wonen is, wat erbij komt kijken. En dan schatten we in of iemand dat ziet zitten of niet. En evenals bij de reguliere huurders, dat is wel heel leuk, want dat doen we echt samen met de corporatie. Dus we spreken eigenlijk alle mensen die daar komen wonen. Het fijne is dat je het ook goed kunt voorbereiden. Dus we organiseren ook informatiebijeenkomsten. Dus mensen weten eigenlijk al waar ze heen gaan. Ze weten eigenlijk al wie de buren zijn. En ja, dat maakt de overstap van gemengd wonen naar zelfstandig wonen een stuk gemakkelijker.
Hebben jullie ook de geleerde lessen vanuit Place to Be You meegenomen naar die nieuwe woonprojecten?
Jazeker. We hebben inderdaad regelmatig Place to Be You geëvalueerd en gekeken van wat werkt nou wel en wat niet. En dat is dus met name dat het fijn is als er al een gemeenschappelijke ruimte is voordat het project start. Bij Place to Be You kwam dat eigenlijk pas veel later. En dat was wel echt een gemis om toch die opstart van die community vorm te geven. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de activiteiten. Het was vaak in het begin werden er eigenlijk altijd maar feesten georganiseerd. En ja, dat is gewoon niet voor al onze cliënten heel, heel prettig. Dus we hebben dat ook meegegeven aan de nieuwe gemeenschap, zeg maar. Van, zorg ook voor kleine ontmoetingen of een wandeling, een kopje koffie, één op één contact. Dat is ook heel prettig.
Uit onderzoek blijkt dat de druk op de wijk enorm is toegenomen. Onder andere door de uitstroom vanuit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Hoe zorg je dat die druk afneemt? Waar begin je? Henke, wil jij reageren?
Kijk, wat je ziet is, wij hebben in Gooisemeren nog niet van die mooie tussenvormen. In de regio hebben we dat op één plek en er komt nu een andere geclusterd wonenplek, wat lijkt op waar de twee dames het net over hadden. Maar wat je wel ziet is dat in de loop der tijd heel veel mensen al zijn uitgestroomd sowieso, maar gewoon naar zelfstandige huurwoningen. En ja, dat gaat natuurlijk met name naar de goedkope huurwoningen. En wat je binnen onze gemeente bijvoorbeeld ziet, is dat er een aantal clusters zijn, een aantal wijken, waar die groep heel groot is. En waar ook nog een aantal andere kwetsbare groepen wonen. En dat bij elkaar eigenlijk een beetje voor te veel problemen zorgt. En ik denk zelf dat we daar eigenlijk te laat op geacteerd hebben. En dat we een beetje hebben laten gebeuren. En wat nu eigenlijk belangrijk is, wat we van tevoren hadden moeten doen. En wat we nu in ieder geval ook wel van tevoren goed doen bij nieuwe woonplekken. Om de wijk van tevoren heel goed te betrekken. Goed te kijken van wat woont er al. Is dit eigenlijk überhaupt de geschikte plek of kan het beter ergens anders? En dat betrekken van de buurt, dat is volgens mij niet alleen voor onze gemeente, maar voor heel veel gemeentes nog best wel lastig. Op het moment dat er problemen zijn, hebben we van alles georganiseerd. Hè? Met de overleggen met de wijkagent en de zorginstelling en de corporatie. En dan is iedereen heel goed aan het samenwerken. Maar we hadden dat natuurlijk aan de voorkant moeten doen. Van wat ga je doen als er problemen zijn? En hoe ga je zorgen dat mensen niet alleen in hun huis zitten te verpieteren, maar werkelijk meedoen, kennis maken met de mensen om hen heen? Maar hoe geef je ook de buurt handreikingen en leg je uit van, hé, dit zijn buurtgenoten die misschien net even een ander leven hebben dan jij en voor wie het wat anders is dan voor jou. En hoe werkt dat dan? En op het moment dat er iets gebeurt wat je niet begrijpt, wat kan je dan doen? Maar het is ook zorgen dat de mensen die daar komen wonen de goede ondersteuning hebben. Want toen die afbouw van de GGZ-bedden kwamen, toen waren de vakteams nog niet goed opgebouwd. En we hadden wel begeleiding, maar we hadden in de wijken bijvoorbeeld nauwelijks voorzieningen. En nu zie je dat allemaal steeds meer beter opgebouwd is. Wat nu de opgave is ook, dat je zorgt dat die samenwerking rondom mensen goed op gang komen. Want wij hebben bijvoorbeeld begeleiders, dat zijn prima mensen. Maar die werken in de hele regio en die kennen die wijken helemaal niet. Dus hoe kan je dan een cliënt goed begeleiden naar, goh, hoe ziet je dag eruit en herken je eigenlijk wel mensen in je buurt? En heb je ook nog iets leuks en zinvols te doen?
Simone, volgens mij zijn jullie ook heel hard bezig om die samenwerking goed vorm te geven.
Ja, we zijn eigenlijk ook in opvolging van de samenwerking met die GGZ-organisatie en gemeente zijn we in Den Bosch thuis in de wijk gestart. Eerst thuis in Zuidoost zijn we in een wijk begonnen. Een samenwerking met welzijn, met het sociaal wijkteam, met de GGZ, met de verslavingszorg, met eigenlijk een heel breed palet aan samenwerkingspartners. Waarbij we eigenlijk zeggen, ja, je moet kunnen doen in een wijk wat nodig is. Dus mensen moeten de ruimte hebben om te kunnen doen, te kunnen handelen op het moment dat ze zien dat dat nodig is. Dus daar zijn we mee gestart in een wijk en nu ondertussen ook in meerdere gebieden. Ja, en eigenlijk is het in die zin heel simpel dat je zegt, ja, het is zo ontzettend belangrijk dat je elkaar kent. Dat de lijntjes kort zijn, dat je weet wat er speelt in de wereld van de ander. Zodat je elkaar ook beter begrijpt. En van daaruit voor de mensen in de buurt gewoon de goede dingen kunnen doen.
Ja, maar dat lijkt me nog best lastig om die samenwerking met zoveel verschillende partners goed vorm te geven.
Ja, wat het lastig maakt is dus dat de financiering vanuit verschillende hoeken komt. We zijn thuis in de wijk gestart met een projectsubsidie van ZonMW. En dan merk je dat er projectgeld is om die samenwerking te doen. Dat er dus vrije ruimte is om te kunnen handelen in de wijk. En op het moment dat die projectsubsidie afloopt, merk je dat het ingewikkeld is omdat er verschillende financieringstromen zijn en mensen daar ook aan gebonden zijn. Dus we zijn nu op zoek hoe we op een duurzame manier deze samenwerking kunnen organiseren.
Ja, want die vrije ruimte zorgt juist voor de vrijheid om snel en passend te kunnen handelen.
Ja, en mensen weten heel goed en kunnen heel snel acteren op het moment dat het op dat moment nodig is, zonder dat je eerst intakes of weet ik wat moet doen. Maar er is gewoon die capaciteit en die vrije ruimte en het mandaat in de wijk, wat vrij budget om dingen te kunnen aanschaffen die eigenlijk van niemand zijn. Er zijn van die dingen, die zijn van niemand, maar die zijn heel hard nodig.
Ja, dus het is ook een kwestie van verantwoordelijkheid. Wie zwengelt het proces aan?
Ja, en eigenlijk is het mooi als je het op een gegeven moment als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ziet om een oplossing te organiseren met een bewoner. En dat het in die zin niet uitmaakt wie het organiseert als het maar gebeurt.
En hoe verloopt die samenwerking met de buurt dan? Hoe betrek je die groep?
Nou, ik vind dat een hele moeilijke vraag, want eigenlijk worstelen wij daar ook mee. Kijk, wat heel erg logisch is, is dat je met buurtplatforms en dergelijke in zee gaat. Hè? Want dat zijn dan de sleutelfiguren in de wijk. Maar dat zijn nou juist de mondige burgers die altijd overal bij zijn. En die zijn helemaal niet representatief altijd voor de hele buurt. Waar we eigenlijk aan werken ook, is dat je wil graag dat mensen landen in de wijk. Maar dat ze niet de hele tijd in diezelfde bubbels blijven. Hè? Van allemaal mensen die ook een problematische achtergrond hebben of ontwrichtende dingen hebben meegemaakt. Maar ook eens met andere mensen. En niet al door met die zorg- en welzijnspartijen. Poissemeer is echt een hartstikke mooie gemeente waar de meeste mensen het echt behoorlijk goed hebben. En daar is een enorm platform Samen Sneller Duurzaam. En daar wordt heel erg veel gedaan op het gebied van groen en noem maar op. En samen vuil prikken en de moestuintjes. En daar hebben we contact mee gezocht vanuit het GGZ-netwerk. Nou, superleuke contact zijn. Want het zijn allemaal hele, eigenlijk best wel hele maatschappelijke betrokken mensen die daar aan meedoen. Die echt nog nooit hier over deze hele problematiek waar wij het over hebben, over nagedacht hebben. En die zeiden, ja, maar iedereen mag bij ons meedoen. Hoe gaan we dat dan doen? Daar hebben we nu afspraken over gemaakt. Van als er allerlei activiteiten zijn, dat die op onze. We hebben een soort gezamenlijke website waar alles op staat. En van het hele netwerk. En dat ze sowieso bekend zijn. Maar ook over de toeleiding. En daar hebben wij ook een soort bruggenbouwers voor. Dat zijn onder andere de tendermaatjes. Dat zijn getrainde ervaringsdeskundigen, vrijwilligers. Die gekoppeld worden aan mensen. En die eigenlijk voor de individuele inwoner een belangrijke schakel zijn. Al is het maar om uit je voordeur te komen, als dat heel erg moeilijk is geworden. Maar ook om stappen verder te zetten. En zij zijn ook de bruggenbouwers naar dit soort activiteiten toe. En zij laten het pas los als het allemaal goed gaat.
Suzanne, hebben jullie ook bruggenbouwers in jullie communities? Of hoe betrekken jullie de buurt?
Nou, bij gemengd wonen is het natuurlijk al bij voorbaat al iets gemakkelijker, hè? Omdat je dan al een community vormt, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die uitstromen in de wijk, dus via de eenmalige aanbieding of een urgentie. En Lister werkt met gebiedsteams. Wij werken samen met een behandelinstelling, Altrecht. En wij werken dus wijkgericht. Dus daar is de behandeling en de begeleiding, zeg maar, geïntegreerd. En de begeleiders die werken, die kennen ook de wijk. Dus het is dan ook de taak van de begeleiding om te zorgen van, weet je al wie je buurman is? Of ben je al eens bij dat buurthuis geweest? We zoeken samenwerking met welzijnsorganisaties zoals Handje Helpen of bij 3.0 op het gebied van dagbesteding. Dus je probeert gewoon als professional de wijk goed te leren kennen en te kijken wat is er eigenlijk allemaal al en hoe kunnen we aansluiting zoeken en samenwerken met elkaar.
En je moet natuurlijk ook als uitstromer weten hoe je een goede buurman of buurvrouw kunt zijn.
Ja, zeker. Dus het is ook aan ons, zeg maar, als begeleiders om dat vooral te stimuleren. Het is niet altijd maar wachten totdat iemand naar je toe komt, maar probeer zelf ook die stap te zetten naar de anderen.
Maar dat lijkt me nog best eng als je uit een beschermd wonensituatie komt.
Ja, dat is het ook hoor. En het is ook wel lastig. Maar ja, goed, we proberen daarbij om het goed voor te bereiden of een keer samen te gaan of op die manier. En nou, we zien wel dat wel succesvol is. Mensen krijgen op een gegeven moment meer zelfvertrouwen. En inderdaad, die komen een beetje uit de cliëntrol. Want dat zijn ze niet. Het zijn op een gegeven moment burgers. Die wonen ergens in de wijk of in een community. Dus ze hebben allemaal verschillende rollen en dat proberen we te stimuleren.
Ja, ik vind het grappig dat je zegt van dat je mensen ook meegeeft van je bent ook een buur en maak ook kennis met je buren. En dat is voor mij een voorbeeld dat je elkaar in de samenwerking steeds beter weet te vinden. En dat omdat je weet dat iemand in een wijk gaat wonen, dat je ook realiseert dat het belangrijk is dat je een buurman bent of een buurvrouw bent en dat je ook samenleeft. En dat merkten we in het begin van de samenwerking nog wel eens dat niet erkend werd en dat er heel erg wel werd gekeken naar het welzijn van de cliënt, hè, onze huurder, maar niet zozeer in het samenleven. En ik zie dat steeds meer breed gedragen wordt, dat het landen in de wijk misschien ook wel is. Hè. Ik vind het zelf een hele moeilijke term van hoe land je nou in een wijk, maar het gaat erover dat je fijn woont en thuis bent.
Henke, jij wil reageren?
Ja. Je ziet in het hele land zie je overal herstelinitiatieven en herstelacademies en noem maar op. Ik denk ook dat dat werken aan persoonlijk herstel een hele belangrijke factor is om deze stappen te laten slagen. Omdat mensen daar met hulp van trainingen van ervaringsdeskundigen werken aan van hey, wie was ik eigenlijk nog meer behalve een cliënt en een probleemgeval, laat ik het zo maar even zeggen. En waar zitten mijn kwaliteiten? Waar zitten mijn sterke kanten? En wat vind ik zelf eigenlijk belangrijk en wat wil ik betekenen? Misschien ook veranderen. En wat we in Gooise Meren hebben, we geen herstelacademie. Wij hebben wel een herstelnetwerk. En dat heeft te maken met dat wij zijn natuurlijk geen grote stad. En wij hebben ook de financiën niet om een hele herstelacademie neer te zetten. Maar wij hebben wel met alle regiogemeentes afgesproken. Wij hebben een heel regionaal team met professionele ervaringsdeskundigen. Die in de buurthuizen hersteltrainingen geven. En ook een beetje aanjagers zijn. En binnen ons lokale GGZ-netwerk van Gooise Meren, dat hadden wij al. Op het moment dat dit kwam, is er een enorme boost gekomen. Dat je ziet van mensen die daarmee aan de gang gaan. En die daar ook een voorbeeld voor anderen worden. Een heel aantal van de mensen die daar bijvoorbeeld trainingen hebben gedaan, die zijn uiteindelijk ook tendermaatje geworden. En op het moment dat ze zich voor anderen ook iets kunnen betekenen, groeien zij. Maar degene die een tendermaatje zijn, die worden onwijs geïnspireerd. Want die denken, hey, het kan dus wel. Er kan veel meer dan ik dacht. Dat wil ik ook. En dat hadden wij helemaal niet voorzien toen we daarmee begonnen. Maar dat is echt een soort vliegwiel. En ik denk dat de kracht van de mensen zelf benutten en op die manier daar een boost aan geven via allerlei herstelactiviteiten, trainingen, noem maar op. Dat ook een hele belangrijke factor is. En als gemeentes dat je daar ook gewoon zwaar op in moet zetten.
Hoe werkt dat herstelnetwerk dan?
Ja, het herstelnetwerk bestaat uit een regionaal team van 4 professionele ervaringsdeskundigen. Die werken voor de hele regio. Dat zijn nu volgens mij 6 gemeentes. Iedereen kan dus gebruik van ze maken. En zij organiseren in de regio hersteltrainingen. En in dat herstelnetwerk werken de gemeenten samen met de welzijnsorganisatie van onze regio, de GGZ-organisatie, de begeleidingsorganisatie en stichting mee. En samen hebben we gezegd, wij faciliteren dat netwerk. En al onze mensen en al onze ervaringsdeskundigen, die staan ten dienste van dit netwerk. Ook alle locaties mogen we gebruiken. En dat maakt dat we in Gooise Meren op verschillende plekken nu herstelactiviteiten hebben. Maar dat daar ook allerlei dingen omheen georganiseerd werden.
Ja, we zijn bijna bij het einde van de aflevering. Hebben jullie vanuit jullie ervaring nog een laatste tip voor de luisteraar voor een goede landing in de wijk?
Als tip, ik zou zeggen, kijk inderdaad, verken de buurt, kijk wie zijn daar, zoek de samenwerking op en kijk of je met elkaar de leefbaarheid in de wijk groter kan maken. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is en kijk wat zijn er voor initiatieven, wat zou je over kunnen nemen en ik denk dat dat al een heel stuk helpt.
Simone, jij knikt instemmend?
Ja, en dus investeer in elkaar, leer elkaar kennen, dus de mensen kennen, maar ook de wereld die erachter zit. En ga het vervolgens gewoon doen. Dus ga proberen en vanuit het proberen steeds verder ontwikkelen en kijken wat werkt.
En ga gewoon doen.
Ga gewoon doen, ja. En begin bij de mensen waar het om gaat. Dus begin bij de inwoner, begin bij de bewoner en kijk van daaruit naar de best passende oplossing.
Henke?
Ik denk echt dat het allerbelangrijkste is als je hier stappen in wil zetten. Dat kan je niet afzonderlijk doen. We hebben veel te lang in kokers gewerkt. En we moeten het met elkaar doen, want anders kan het niet slagen. En dat is en waar je vooral ook in moet investeren, dat is wat ik ook gemerkt heb, is in het begin, als je met andere partijen werkt, je spreekt vaak een andere taal. En je begrijpt eigenlijk net niet waar die ander het over heeft en waar die vandaan komt. Investeer nou eerst in elkaar leren kennen voordat je samen aan de slag gaat. Want anders dan heb je kans dat het misgaat. En ik denk dat wij als gemeente, daar gewoon, dus dat wil ik alle mensen die luisteren die van gemeente zijn, wij hebben daar een hele belangrijke faciliterende rol in. En die moeten we ook pakken.
Platform 31.
Dank voor het luisteren naar deze podcast 31. Wil je meer weten over het experiment Weer Thuis? Of ben je benieuwd naar onze andere onderzoeken en projecten? Kijk dan op www.platform31.nl. Abonneer je dan meteen op onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter. Dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste onderzoeken en inzichten.
Platform 31.